Goedemorgen, het duurt nog even voordat hij op het scherm komt, maar dat gaat vast goed komen. Tijdens de dienst vandaag zat ik tussendoor, kwam er nog iets in mijn gedachten. En het past ook wel bij de boodschap die ik ga brengen. Het was een beeld wat ik van de Heer had gehad. Ik denk dat het misschien wel 7 of 8 jaar geleden is geweest. Maar ik herinner het me weer heel duidelijk hoe dat was. Ik zag ons eigenlijk als een soort kasteel zitten. Mensen van de Ark, een groot kasteel, zoals dat vroeger was, een gracht eromheen. En ik zag zelfs verschillende ophaalbruggen van verschillende kanten. En om het kasteel heen waren allemaal mensen. En ik zag dat die mensen in nood waren. En dat die mensen hulp nodig hadden. Maar er kwam heel af en toe kwam er maar iemand over die ophaalbrug heen. En dan ging die poort open en dan kwam die binnen. En ik weet nog dat ik mezelf toen afvroeg van waarom is dat maar zo weinig? Er zijn zoveel mensen die hulp nodig hebben, zoveel mensen die in nood zijn. Waarom is dat zo, zei ik dat tegen de Heer, waarom is dat niet meer? En toen liet de Heer me verder in het kasteel zien en toen zag ik dat er een heleboel mensen lagen te slapen. Dat een heleboel soldaten die er waren, ridders die er waren, met hun wapen, met hun schild in de hand en met hun speer en pijl en boog, die lagen te slapen. En er waren er maar een paar die wakker waren en die alert waren. En dan zag ik af en toe dat de vijand er ook was en die schoot pijlen. En dan waren er mensen die konden hun schild omhoog heffen om de mensen die binnen waren te beschermen. Maar toen zei de Heer, er zijn niet genoeg mensen wakker. Er moeten meer mensen wakker worden, zodat meer mensen op kunnen staan en zodat de mensen die in nood zijn beschermd kunnen worden. En daarom is het belangrijk dat we inderdaad wakker zijn, dat we zien wat er om ons heen zit. Ik moest ook nog denken van, we bidden regelmatig, tenminste hier in de gemeente en ook thuis, dan denk ik aan die christenen die vervolgd worden, die in landen leven waar ze vervolgd worden. Maar ik denk dat die uiteindelijk meer wakker zijn dan dat wij zijn. Dat wat dat betreft de situatie waarin wij als christenen leven misschien wel veel moeilijker is. Dat een vervolging is op een hele andere manier. Ik wil het gaan hebben over waarheid en leugen. En ik zag dit plaatje en er stond het in het Engels op, true en false. En ik vond het eigenlijk wel heel, toen ik dat zo zag, toen trof me dat woordje false. Ik denk, ja, ik kan een plaatje doen met waarheid en leugen, maar toen ik dat woordje false zag, toen dacht ik van, ja, want dat past heel goed bij ons woordje vals. Want de leugen is altijd vals. Er zit iets achter, iets gemeens achter. Dus ik denk van dat Engelse woordje is eigenlijk wel beter, geeft beter weer wat ik eigenlijk wil zeggen, wat de Heer wil zeggen van deze morgen. Ik wil beginnen met een stuk te lezen uit Matteüs 24. Ik heb de tekst dit keer uit de basisbijbel. Meestal lees ik zelf uit de herziene statenvertaling, maar omdat de basisbijbel het wat meer in deze tijd zegt, en woorden van deze tijd, heb ik het voor deze preek gebruikt. Vooral ook omdat ik denk dat een preek is ook vooral voor jonge mensen, maar voor iedereen natuurlijk. Maar heel speciaal, heel bijzonder wil ik de jonge mensen ook hiermee aanspreken. In Matteüs 24 vanaf vers 1, dan lezen we, Jezus vertrok uit de tempel. En zijn leerlingen zeiden hem hoe mooi ze de gebouwen van de tempel vonden. Hij antwoordde, kijk nog maar eens goed. Geloof mij, er zal geen steen op de andere blijven staan. Alles zal tot de grond worden afgebroken. Ze gingen op de Olijfberg zitten. En zijn leerlingen kwamen hem vragen, wanneer zal dat gebeuren? En waarom kunnen we zien wanneer u komt en het einde van de wereld eraan komt? En dan zegt Jezus. Jezus antwoordde, let goed op dat jullie het door niemand laten bedriegen. Want heel veel mensen zullen beweren dat ze mij zijn. Ze zullen zeggen, ik ben de Messias. En veel mensen zullen dat geloven. En ook zullen jullie horen over oorlogen en over berichten van oorlogen. Maar laat je daardoor niet bang maken. Die dingen moeten gebeuren en het is nog niet het einde. Jezus was met zijn discipelen daar en Jezus, ze keken naar die tempel en de discipelen zeiden, wauw, goed, het was een geweldig gebouw. Het was ook een heel groot gebouw. En het was een gebouw waar ze trots op waren. Maar Jezus zegt, van, er zal een moment komen dat er geen steen op de andere zal blijven staan. Dat was eigenlijk bijna niet voor te stellen, maar het is gebeurd. Er is strijd geweest, de Romeinen zijn geweest en het hele gebouw is tot de grond toe afgebroken. Er staat nog wel een in Jeruzalem de muur, de klaagmuur noemen ze dat. Er zijn zelfs mensen, maar dat weet ik verder niet, of dat, in hoeverre dat waar is, die zeggen, die klaagmuur, dat is eigenlijk geen deel van de tempel waarschijnlijk. Anderen zeggen het wel hoor, dus ik leg dat er maar even in het midden. Maar waarom zeggen ze dat? Omdat Jezus zegt, er zal geen steen op de andere blijven staan. En bij die klaagmuur staan nog wat stenen op elkaar. En, maar goed, het is gewoon een zijspoortje. Ik denk dat het in dit geval niet het belangrijkste is. Oké, ik had een speciale zin even geaccentueerd, rood gemaakt. Want dat is eigenlijk het eerste wat Jezus zegt als ze het vragen. Jezus zegt, let goed op dat jullie je door niemand laten bedriegen. Want daar is de tegenstander op uit. Die is erop uit om ons te proberen te bedriegen. Hij zei het tegen zijn discipelen. Hij zei het niet tegen de mensen in de wereld. Hij zei het tegen zijn discipelen. Wij zijn de discipelen van Jezus. Dat hoop ik, dat wil ik graag zijn. En hij zegt, pas op dat ze je niet zullen, dat jullie je door niemand laten bedriegen. Want dan heeft hij dat ze bijvoorbeeld zullen zeggen, ik ben de Messias. En dat veel mensen dat zullen geloven. En we horen over oorlogen, berichten van oorlogen. Nou, kijk, zet de tv maar aan op het journaal. Kijk maar in de krant. En dat is al heel lang, maar je ziet ook dat het steeds erger wordt. En het gaat nog verder. Op hetzelfde stuk, in vers 7. Want allerlei landen zullen oorlog voeren. En ze zullen op allerlei plaatsen hongersnoden, gevaarlijke ziekten en aardbevingen zijn. Ja, we hebben weer een nieuwe gevaarlijke ziekte erbij, coronavirus. Elke keer zie je dat er meer en meer en meer komt. En Jezus zegt, maar dit is pas het begin van het einde. Dan zullen de mensen jullie gevangen nemen, mishandelen, doden. Daar had ik het net al over. Dat gebeurt al in heel veel landen. Vorige week of twee weken geleden kwam de nieuwe lijst met de landen binnen waarin vervolgde christenen zijn. Nou, je ziet het gewoon steeds uitbreiden op de wereld. Veel mensen, nou, iedereen zal jullie haten omdat jullie mij geloven. Veel mensen zullen hun geloof verliezen. Ze zullen elkaar verraden, elkaar haten. En er zullen allerlei mensen komen die beweren dat ze mijn profeten zijn. Ook daarin zie je dat bedrog. Ze zullen zeggen dat ze namens mij spreken, terwijl dat helemaal niet zo is. En ze zullen daarmee heel veel mensen bedriegen. En de mensen zullen zich steeds minder van God aantrekken. Daardoor zullen ze ook steeds minder liefde voor elkaar hebben. Maar de mensen die volhouden tot het einde zullen worden gered. Wow, dat is niet een boodschap waar je nou heel vrolijk van wordt. Dat je denkt, wauw, mensen die van God wegraken. Mensen die anderen bedriegen. En dat er steeds minder mensen zich van God aantrekken. En we bidden eigenlijk zo dat er meer mensen in God gaan geloven. Dat meer mensen Jezus leren kennen. Want daar gaat het om. Want zonder Jezus, dan ga je verloren. Maar we zien dat de tegenstander aan de andere kant alles eraan doet om dat tegen te werken. En hoe is dat dan met mij, vraag ik me dan af. Van, ja, ik geloof nog, maar zou ik ook mijn geloof kwijt kunnen raken? Zou ik ook bedrogen kunnen worden? Dat ik me minder van God ga aantrekken. Of dat ik het kwijtraak. Ik heb die ene zin nog eventjes in 3 vertalingen op een rijtje gezet. De volgende, wat Jezus zei. In de herziene Statenvertaling staat het zo, dat Jezus zegt, pas op dat niemand u misleidt. Zo staat het ook bijna hetzelfde in de NBG. En een groot nieuwsbijbel, let goed op en laat niemand jullie op een dwaalspoor brengen. Ik vond het ook wel een hele bijzondere tekst, op een dwaalspoor. Soms lukt het de duivel om ons maar ietsjes van het spoor af te brengen. Dat hoeft maar een klein stukje te zijn. En in het begin lijkt het zo'n klein stukje, maar als het scheef loopt, dan gaat het steeds verder. En aan het eind ligt het mijlen ver uit elkaar, kilometers ver. Terwijl het maar met zo'n klein stukje begint. En wat we net hadden gelezen, let goed op dat jullie je door niemand laten bedriegen. Ja, hoe moet dat dan? Hoe kunnen we dan toch dicht bij God blijven? Hoe komt dat dan, dat er zoveel leugen is, dat er zoveel dingen om ons heen zijn, dat je denkt van, nou, het klopt allemaal niet. Nou, hoe dat komt, dat staat in Johannes. Dat wil ik ook met jullie lezen. Johannes 8, vanaf vers 44. Daar heeft Jezus een discussie met de fariseeën en de schriftgeleerden en een heel gesprek, ik kan niet het hele gesprek met u lezen op dit moment, Maar Jezus zegt op een bepaald moment tegen die schriftgeleerden, tegen die farizeeën: waarom begrijpen jullie niet wat ik zeg? Omdat jullie het niet kunnen begrijpen. De duivel is jullie vader en jullie doen dezelfde dingen als jullie vader. Hij is altijd de moordenaar geweest. Hij kan niets goed doen, want er is helemaal geen waarheid in hem. Hij is een leugenaar en kan niets anders dan liegen. Hij is de bron van alle leugens. En daar hebben we het. De duivel is de bron van alle leugens. En het grootste deel van de mensen om ons heen, hun gedachten, hun woorden, hun doen en laten, wordt geleid door de duivel. Niet bewust. Maar als je niet door Jezus laat leiden, dan word je door de duivel geleid. Dus of het een of het ander. Je kunt niet onafhankelijk zijn. Mensen willen graag onafhankelijk zijn. Ik bepaal zelf wat ik doe. Ik bepaal zelf wat ik denk. Onmogelijk. Je wordt altijd of door de een of door de ander beïnvloed. En de duivel is de bron van de leugen. Maar, zegt Jezus, omdat ik jullie de waarheid zeg, geloven jullie mij niet. Waarom zeggen jullie dat ik een leugenaar ben? Ik zeg de waarheid. Waarom geloven jullie mij dan niet? Wie God als vader heeft, begrijpt wat God zegt. En daarom begrijpen jullie niet wat ik zeg. Want jullie hebben God niet als vader. Dus daar ligt een heel belangrijk punt. Om te kunnen begrijpen wat God wil. Om te kunnen begrijpen wat er in de Bijbel staat. Moet God je vader zijn. Dat gebeurde ook op een bepaald moment dat Jezus aan de discipelen vroeg, wie zeggen jullie dat ik ben? En toen zei Petrus, u bent Christus. U bent de gezalfde, de Messias die komt. En toen zei Jezus, dat kun je alleen maar weten omdat het de Vader je bekend heeft gemaakt. Je hebt de Vader nodig om het te begrijpen. Je hebt de Heilige Geest heb je daarin nodig. Dus we zitten omringd, we leven in een wereld omringd met leugen. Met allemaal dingen die niet waar zijn. Een van de grootste leugens bijvoorbeeld die eigenlijk wereldwijd verspreid is, is dat de mensen zeggen, ja, de wereld is ontstaan uit een grote knal. En zo langzamerhand heeft het leven zich ontwikkeld, de evolutietheorie. Je zou bijna denken, bijna iedereen gelooft het. En als je op school naar school gaat, dan leer je in de boeken, dan leer je dat het zo is. En dat het eerst allemaal eencelligen waren en vissen. En die vissen kwamen op het land en die werden het. En zo heeft het zich verder ontwikkeld en toen werd het apen en toen werd het mensen. Een leugen. Maar als je dat gewoon op school zou zeggen, dan zouden ze je uitlachen. Jij gelooft dat God dat heeft gedaan in 7 dagen? Staat er niet, is er niet zo? Mensen geloven de leugen. En de duivel die zet de mensen eraan. En als je niet kunt geloven dat God ons heeft gemaakt, dan wordt het ook heel moeilijk om te geloven van, hè, dat we zo speciaal zijn. Dan geloof je eigenlijk ook niet dat God bestaat. En bijvoorbeeld een andere leugen, daar moest ik ook zo aan denken. Staat ook in de Bijbel in het begin. God schiep de mens als man en vrouw. Het eerst de man geschapen, later de vrouw. Nou, een van de dingen die zich nu eigenlijk verspreidt als een, bijna als een virus, die zou bijna als het coronavirus zijn, is door Nederland, door Amerika, is het genderprobleem. Dat mensen niet meer weten of ze man of vrouw zijn. Of dat iemand die een mannenlichaam heeft zich een vrouw voelt, of iemand die een vrouwenlichaam heeft zich een man voelt. En mensen laten zich ombouwen, maar laten zich veranderen van. Kijk, ik denk dat is zo'n leugen. Er zijn mensen, ik zeg niet dat er geen mensen zijn die daar problemen mee hebben, dat geloof ik. Dat heeft ook te maken met het verval van deze wereld, met de invloed die de duivel erop heeft. Maar het is zo'n leugen dat eigenlijk wat wordt er nu in de wereld gezegd, dat is normaal. Dat zo is. En we moeten het ook niet meer. Speelgoed moet geen jongens- en meisjes speelgoed meer zijn, moet algemeen zijn. En ze gaan het juist promoten. Ik keek pas Jeugdjournaal met de kinderen op school. En er was weer iemand, een of andere vlogger. En die had ook bekendgemaakt van, nou, ik was vroeger een jongen en nu ben ik een meisje. En helemaal trots en alles. Wat journaal, daar wordt het op gepromoot. Dat je denkt, wauw. En dan ga je er zo over nadenken, wauw, is goed hè. En wat goed dat dat met zo iemand gebeurt. En kijk eens hoe ze eruit ziet. En wat zo knap dat ze ze mooi hebben kunnen maken. Je zou er bijna jaloers op gaan worden. Ja. Dat is de duivel, wat de duivel probeert. Hij probeert ons jaloers te maken op de dingen die niet goed zijn. En daarom is het zo belangrijk. Jezus zei dat al, laat je niet bedriegen. Laat je niet op een dwaalspoor brengen. Blijf dicht bij hem. Hoe doe je dat nou? Nou, ik heb even iets opgezocht op internet, want wat ook heel erg in nieuws is, los van de Bijbel, is ook op sociale media dat er heel veel nepnieuws is, fake news. Dat mensen proberen de mensen te beïnvloeden. Zelfs bij de verkiezingen in de Verenigde Staten hebben ze dat geprobeerd. En in Nederland proberen ze dat. En op allerlei manieren, er is nieuws. En ja, dat zijn we op school ook helemaal bezig met kinderen. Van hoe herken je nou wat echt is en wat niet echt is? En een paar tips die gewoon uit zo'n soort site komen, heb ik even op een rijtje gezet. En dat kunnen we zo toepassen, ook op ons leven met de Heer. Hoe herken je nepnieuws? Nou, stel jezelf deze vragen om nepnieuws beter te herkennen. Om te zien wat is de leugen van de duivel. En om met een gefundeerd weerwoord te komen. Het belangrijkste is één, hè? Wie is de afzender van het bericht? Als je dingen hoort, dan denk je van wie komt het? Waar is het? Wie zegt het? Is dat iemand die te vertrouwen is? Of is er iemand die zegt van nou, daar hoor ik wel vaker dingen van die niet kloppen? Hè, uiteindelijk, hè, daar komen we straks op terug van... wie is de bron? De bron, hè, de dingen, als de bron Jezus is, als de bron de Heilige Geest is, dan kun je het vertrouwen. Maar als de bron onduidelijk is en je twijfelt eraan, dan moet je alert zijn. Welke intentie heeft die afzender? Waarom heeft dit artikel geschreven? Als het over schrijven gaat. Voor wie is het geschreven? En welke belangen heeft de afzender? Nou, de duivel heeft het belangen om ons af te halen van het volgen van Jezus Christus. De duivel heeft de belangen dat we blijven slapen in het kasteel, zodat er niet meer mensen binnen kunnen komen. Dat we bezig blijven met ons eigen leventje, met ons eigen ik, en als ik het maar goed heb. Welke techniek is gebruikt? Hoe wordt er ingespeeld op emotie? Daar is de wereld om ons heen. Als je naar de tv kijkt, naar reclames, mensen hebben daarover gestudeerd. Hoe kun je mensen manipuleren? Welke beelden moet je gebruiken? Wat moet je zeggen? Hoe moet je doen om mensen op het verkeerde been te zetten? Om mensen zover te krijgen dat ze geloven wat ik zeg. De duivel is daar die is professional. Hij is de vader van de leugen, dus hij weet precies hoe dat werkt. Welke technieken die je kan gebruiken, op je gevoel spelen, of op je trots, of wat hij ook gebruikt. En als je dingen behoort, als je hoort, hè, we hadden nou in het begin van, hier is de Christus, daar is de Christus, geloof het niet. Ik ben een Messias of ik ben een profeet van God, kun je dat controleren? Hier zegt het ook in de sociale media, maar kun je het controleren? Staat ergens in een boekje zo geschreven of staat het uiteindelijk in de gefundeerde, de respecteerde media, staat, kun je het uiteindelijk terugvinden in de Bijbel, want daar gaat het om. En het gaat nog verder. Ik had nog even een voorbeeldje tussendoor. Dit is een bekende tekening van Ernst Haeckel, heet hij. Die staat, ik weet niet of het er nu nog staat, een paar jaar geleden stond hij in alle biologieboeken van de MAVO en de HAVO. Dit was een man die had dat getekend. Hij zegt, hier kun je zien dat de evolutietheorie klopt. Want hoe zich een embryo ontwikkelt, en had hij van verschillende, van een vis en salamander en uiteindelijk ook van een mens, dat kun je zo zien ontwikkeld. Eerst is het... Eigenlijk een vis en dan wordt het een soort amfibie en dan wordt het gaat het zo zich ontwikkelen en dan wordt het uiteindelijk of een vis of een dier of een mens. Jarenlang hebben mensen dat geloofd, ze hebben het overgenomen die tekeningen, ze hebben het in boeken gezet en pas veel later hebben ze ontdekt dat gewoon een leugen is, klopt gewoon niet. Het zit gewoon in onze boeken hoor, wat je moest leren. Alleen maar om te zorgen dat mensen niet op God gericht zijn, maar op de mensen als zichzelf gericht. Nou, we gaan nog even verder. Welke bron is gebruikt, had ik al gezegd. Nepberichten maken vaak gebruik van fictieve, van verzonnen bronnen. En mensen bedenken iets. Dus kijk altijd verder. Ga er op onderzoek naar. Als je iets hoort of luistert, dan doe er wat mee. Ik heb verschillende bladen thuis die ik lees. Ik lees natuurlijk de Bijbel, die is heel belangrijk. Maar om meer te weten, ik krijg Opwekking, thuisblad Opwekking. Maar ik lees ook Christenen voor Israël. Ik heb de EO-gids. En al die dingen lees je en dan ga je met elkaar vergelijken. En dan ga je kijken van, klopt het? Het is niet automatisch zo, als het in Opwekking staat, dat dat goed is. Of als het in de visie heeft geschreven, soms denk ik ook wel van, ja, klopt dat? En dan denk ik van, ik ga het eens controleren, ik ga het eens opzoeken. ga er eens voor bidden, ga erover nadenken. Maar het is wel belangrijk dat je verschillende bronnen hebt. Dat geven ze hier ook aan. Als je wil weten of iets waar is, moet je zorgen dat er verschillende bronnen zijn. Dat je weet, dat je kennis erover hebt. Ik wil even reclame maken. Dat doen we als sprekers wat vaker hier in de dienst. Dus ik denk, ik zal het ook een keertje doen of zo. Ik heb een blad Weet, wat ik lees. Het is een christelijk wetenschappelijk blad. Hier worden heel veel dingen worden echt uitgelegd en worden wetenschappelijk onderbouwd. Worden weergegeven, ook over de evolutietheorie, over hoe dat zit met allerlei dingen die er graven naar giganten, een blad over de dinosaurussen. Ja, als er op school, zelfs in de basisschoolboekje staat, de dinosaurussen leefden, ik geloof, 9 miljoen jaar geleden voor de mensen. Dat is niet waar. Die hebben gewoon geleefd toen de mensen ook leefden. Daar hebben de mensen, andere geleerden hebben daar onderzoek naar gedaan en er staan hier bewijzen van in dat blad. Want onze aarde is niet miljoenen jaren oud, het is gewoon een leugen. Als je de Bijbel leest, dan kun je zeggen, nou misschien een paar duizend jaar oud. Niet miljoenen jaren. Dat is niet waar, want God heeft dat allemaal gedaan. Nou, als je dat wil onderzoeken, dan ja, zo'n blad, ik heb er een paar meegenomen, als je denkt van nou, ik vind dat is leuk om dat te kijken, echt de moeite waard. Een volgend punt is het de hele waarheid en niets dan de waarheid? We kennen het hele bekende verhaal natuurlijk van Eva al in het paradijs met de slang. Die kwam met een halve waarheid. Het leek een beetje waar. Maar het was net niet genoeg waar. Het was wel waar dat ze zouden worden als God, dat ze kennis kregen van het goed en kwaad. Maar daar werden ze niet blij van. Hoe meer waarheid in een bericht zit, hoe overtuigend het lijkt. De duivel is daar zo goed mee om het een klein beetje te verdraaien. Maar daar heb ik het net al van, een klein beetje verdraaien brengt uiteindelijk grote verwijdering. Is het een interpretatie van andermans waarheid? Zelfs feiten kunnen op een verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Daarom zijn ze nog niet altijd fake, zijn ze nep. De een ziet iets en die ziet het op een andere manier als dat een ander het ziet. Berichtgeving is altijd gekleurd. En dat is gewoon met de Bijbel ook zo. De een kan een tekst lezen uit de Bijbel en die kan er iets heel anders uithalen als dat een ander eruit haalt. En dan heb je dezelfde Bijbel. Er zijn zelfs kerkscheuringen door ontstaan, terwijl iedereen zegt van dit is de waarheid. Want wie bepaalt natuurlijk wat de waarheid is? Nou, we weten natuurlijk dat er maar één die dat bepaalt, dat is de Heer Jezus, dat is de Vader. Die bepaalt wat de waarheid is. Maar verstaan wij zijn stem? Horen we dat? Weten we wat hij zegt? In Timotheus schrijft Paulus, 2 Timotheus 4, vers 1 tot 5. Daar heeft hij het ook over wat ik mee begonnen was. De terugkomst van Jezus, die dag die steeds dichterbij komt. Op een dag zal Jezus Christus terugkomen, schrijft Paulus daar. Hij is de koning. En hij zal dan oordelen over levenden en doden. Namens God en Jezus Christus zeg ik je daarom dringend, vertel de mensen het woord, dring bij ze op aan of het nou jou goed uitkomt of niet. Leg de mensen uit wat ze verkeerd doen. Voed hen met veel geduld op in het geloof. Want, zegt hij, er komt een tijd dat de mensen niet meer zullen willen luisteren naar de gezonde waarheid en het geloof. Omdat ze liever andere dingen horen, zullen ze zelf leraren uitzoeken die hen leren wat ze graag willen horen. Ze zullen niet meer willen luisteren naar de waarheid, maar alleen maar naar verzinsels. Maar jij moet helder blijven denken, Timotheus, wat er ook gebeurt. Verdraag de moeilijkheden, breng de mensen het goede nieuws en doe alles wat bij je taak hoort. Ik denk dat we in deze tijd leven, dat heel veel mensen verzinsels geloven, dat ze niet naar de waarheid luisteren, dat ze denken dat er een andere waarheid is. En dat maakt het best heel lastig. In 1 Korintiërs, ik heb wel even een heleboel teksten, maar ik heb zitten twijfelen, zal ik het wel of niet lezen, maar ik vond het belangrijk om dat gewoon uit Gods woord te halen. 1 Korintiërs 2 zegt Paulus, de wijsheid waarmee ik kom is alleen te begrijpen voor mensen die eraan toe zijn. Het is geen wijsheid van deze wereld of van de geestelijke machten van deze wereld. Die machten zullen vernietigd worden, maar de wijsheid waarover ik spreek is de wijsheid van God. Het gaat daarbij over dingen die al heel lang verborgen waren en nu aan ons bekendgemaakt zijn. Ik bedoel het plan dat God al vanaf het begin van de tijd had klaarliggen om ons te redden. Als je mensen vertelt die niet in Jezus geloven wat we vanmorgen hier hebben gedaan, en dat we daar aan denken, en dat we denken dat er iets kracht zit in dat bloed, en dat het eten van zo'n stukje van het brood, dat iets uitwerkt, die zeggen, mensen zijn een beetje niet wijs daar. Dat is niet zo. Dat is een verzinsel. Ze snappen het niet. Maar ze kunnen het ook niet snappen. Kunnen we ook niet kwalijk nemen. We kunnen wel boos op ze worden, maar dat helpt niet. Want ze snappen het niet, omdat ze niet Gods geest hebben. Want dan gaat hij verder in Korintiërs. Ik sla een klein stukje over, dan ga ik verder, vers 11. Wie kan weten wat er diep in de gedachten van een mens leeft? Dat kan toch alleen zijn eigen geest? Zo weet ook alleen Gods eigen geest wat er in God is. En wij hebben niet de geest van de wereld gekregen. Nee, we hebben de geest van God gekregen. En daardoor kunnen we weten wat God ons heeft gegeven. En over deze dingen spreken we dan ook. Maar niet met woorden die uit menselijke wijsheid komen. We spreken erover met woorden die de geest ons geeft. Zo kunnen we geestelijke dingen ook met hulp van de geest vertellen en begrijpen. Dus als jij, of als u hier nou vanmorgen zit en je zegt van, ik snap eigenlijk helemaal niks van wat je nu vertellen bent. Ik kan het niet volgen. Dan zou ik je willen nodigen om straks naar de dienst, naar mij of een van de oudsten toe te komen, dat we kunnen bidden dat de Heilige Geest in je kan komen en dat je erbij kan helpen. Want alleen dan kun je begrijpen. Je kunt het niet met je verstand zo begrijpen. Dat is onmogelijk. Dingen van God zijn veel hoger dan de dingen van de mensen. Want hier staat het ook. Maar mensen die Gods geest niet hebben, kunnen de dingen van Gods geest niet begrijpen. Ze vinden ze belachelijk. Nou, dat zie je ook. Moet je maar eens op school vertellen over dingen van God. Moet je maar eens op je werk vertellen. Maar je mensen denken, belachelijk, raar. Ze kunnen ze niet begrijpen, omdat ze alleen geestelijk te begrijpen zijn. Maar mensen die Gods geest hebben, kunnen alles begrijpen. Maar zij zelf zijn voor de ongelovigen niet te begrijpen. Daarom is het ook heel belangrijk, als je met andere mensen over God praat, dat je ook bidt dat God met zijn Heilige Geest in die mensen werkt. Want anders kun je ze een hele preek geven, ze begrijpen er niks van. Het land niet. Als God het niet in hun hart bewerkt, hun verstand niet opent, dan kunnen wij praten als brugman, kunnen hele verhalen houden, maar het land niet. Daarom is gebed voor mensen ook zo belangrijk. En ik las zo even verder, en dat vond ik wel even een lastig stukje. Ik bedoel dat helemaal niet, ook niet persoonlijk nu tegen jullie zo. Maar als ik dat zeg, ik heb ook niemand op het oog. Soms denken mensen dat wel, je hebt iemand op het oog dat je zegt. Maar meestal als ik zo dingen bezig ben met preek, heb ik vooral mezelf op het oog. Dan denk ik van, wat wil God tegen mij zeggen? En dat wil ik gewoon met jullie delen. Maar broeders en zusters, zegt Paulus tegen de Korintiërs, ik kon niet tegen jullie spreken als mensen die Gods geest in zich hebben. Oh, wat even apart, hij is Korintiërs, hij heeft ze verteld over God en ze geloven en ze komen daar samen, zijn in een gemeente. Toch zegt hij, ik kon niet tegen jullie spreken als mensen die Gods geest in zich hebben. Want ook al geloven jullie, toch denken jullie nog op de manier van de ongelovige mensen. Dus eigenlijk als mensen die Gods geest niet hebben. Jullie zijn nog steeds baby's in het geloof. Jullie weten nog bijna niets van Christus. Ik heb jullie eenvoudige dingen over God geleerd, net zoals je baby's melk moet geven, geen vast voedsel. Want de moeilijkere dingen konden jullie niet begrijpen. En dat kunnen jullie nog steeds niet. Want jullie doen en denken nog precies als de ongelovige mensen. Want als jullie jaloers zijn en ruzie maken, dan zijn jullie toch net als ongelovige mensen? Dan zijn jullie toch helemaal niet veranderd? Want als de een zegt, ik hoor bij Paulus, en de ander, ik hoor bij Apollos, dan zijn je toch onveranderde mensen? Wauw. Ben ik dan ook zo dat ik soms de dingen toch niet helemaal zie, omdat ik zo nog bij eigenlijk onveranderd ben, zo nog met mezelf bezig ben, met mijn eigen ik, met mijn wat ik vind. Ik heb dat soms wel eens. Hè? Ik zei net van, ik heb wel eens verschillende bronnen en dan lees ik een bijvoorbeeld een opwekking en denk ja, dat lijkt toch nergens op. Hoe kan iemand dat nou zo schrijven? En dan ga je mening, ga je oordeel vormen. En dan denk je, ja, dat klopt toch niet. Waarom hebben ze die nou uitgenodigd om iets in de opwekking te schrijven? Dat lijkt toch nergens op? Dan ben ik eigenlijk, ja, Ik maak niet letterlijke ruzie, maar gewoon door mijn gedachten over die persoon en hoe dat zit, breng je toch wel dat er een bepaalde weerstand komt. Daar moet je zo mee oppassen. Ik doe ook mijn best om daarmee te stoppen, dat ik eigenlijk opensta, dat ik denk van ik wil ontdekken wat God zegt. En sommigen hebben andere mensen, andere kanten waarvan je iets belicht. En je hebt dat juist met elkaar nodig. Je hebt met elkaar alle mensen nodig om Gods grootheid, zijn veelkleurige wijsheid te zien. Maar hoe moeten we dat dan doen? Nou, dat staat in Efeziërs. Dan ben ik er bijna door alle teksten. Efeziërs 4. Daar zegt Paulus: maar jullie moeten helemaal anders zijn, want jullie hebben Christus leren kennen. Want jullie hebben naar hem geluisterd, jullie hebben van hem de waarheid leren kennen. Daarom moeten jullie je vroegere manier van leven afdanken, zoals je stel oude kleren afdankt. Ik denk dat een belangrijk punt is, hè, dat we daarmee soms echt mee moeten stoppen van met een vroegere manier van leven. Als je Christus dient, dan ben je anders. Jullie oude manier van leven leken jullie wel gelukkig te maken, staat er. Maar in werkelijkheid worden jullie erdoor bedrogen. Want uiteindelijk bracht het jullie alleen maar de dood. Maar nu kunnen jullie je leven veranderen door een nieuwe manier van denken. En dat hebben we nodig. Elke dag opnieuw. Daar moeten we ons elke dag weer naar uitstrekken, die nieuwe manier van denken. En als je niet regelmatig zorgt dat je in je Bijbel leest en dat je andere bronnen raadpleegt, maar als je de hele dag alleen maar bezig bent met je werk en als je 's avonds voor de tv hangt, of dat je aan het gamen bent, of dat je gewoon lekker aan het chillen bent met mensen die de Heer niet kent, en je bent de hele week daarmee bezig, dan ben je de hele week vooral bezig met de leugen. En dan wordt je denken niet vernieuwd. Je moet je gedachten vullen met de Bijbel, met mensen, dingen die de mensen over de Bijbel vertellen. Grootnieuws radio kun je naar luisteren. Nou, je kunt naar Family 7 kijken. En misschien hoor je daar ook niet, het is niet automatisch als christelijk is dat het goed is hoor. Hoor je soms misschien ook wel eens dingen die je denkt, volgens mij, maar dat maakt niet uit. Over het algemeen hoor je de goede dingen. YouTube gewoon op zichzelf, verkeerde bron. Daar kun je ook allerlei dingen, ook over geloof en alles vinden, moet je niet doen. Want er zit zoveel nep bij, er zit zoveel verdraaiing van de waarheid bij. En God wil ons een nieuwe manier van denken geven. Dat nieuwe leven trek je aan, zoals je stel nieuwe kleren aantrekt. God heeft nieuwe mensen van jullie, van mij gemaakt. Nieuwe mensen die op hem lijken. Mensen die helemaal zijn vrijgesproken van schuld en die nu bij God horen. Dat hebben we gevierd met de avondmaal. We zijn vrijgesproken van God, van schuld, we horen bij God. En dan, ga ik eigenlijk naar de, wat ik net in Timotheus hadden we dat nog wel eventjes, toen zei dat stukje over Timotheus, daarin stond, ik heb hem al als laatste dia, maar je kunt hem eventjes nog eentje verder gaan doen. Want daar zei Paulus tegen Timotheus: maar jij moet helder blijven denken, Timotheus, wat er ook gebeurt. En ik heb hier in deze zin Timotheus weggelaten. En dan kun je eigenlijk je eigen naam invullen. Maar jij moet helder blijven denken, David. Jij moet helder blijven denken, Janet. Jij moet helder blijven denken, Karel. Jij moet helder blijven denken, Bert. Wij moeten helder blijven denken, wat er ook gebeurt. Laat je leiden door de geest. En zorg dat je de juiste bronnen raadpleegt. Amen.